Van harte welkom ook deze avond, deze vrijdagavond bij de dagsluiting. We hopen met elkaar deze dag en ook de week af te sluiten. En dat doen we eerst door twee versen uit Psalm 139 te zingen. Psalm 139, het eerste vers. Niets is zo oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan. Gij weet mijn zitten en mijn staan, wat ik beraad of wil betrachten. Gij kent van verre mijn gedachten. En ook het laatste vers uit Psalm 139. Het gebed doorgrondt me en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Psalm 139, vers 1 en 14. Wij lezen vanavond een gedeelte uit Jeremia, en wel uit Jeremia 6, vers 6 tot en met 17. Jeremia 6, vers 6 tot en met 17. Want zo zegt de Heere der Heerscharen: houd bomen af en werpt een wal op tegen Jeruzalem. Zij is de stad die bezocht zal worden. In het midden van haar is enkel verdrukking. Gelijk een bormput zijn water opgeeft, alzo geeft zij haar boosheid op. Geweld en verstoring wordt in haar gehoord. Weedom en plagen is steeds voor mijn aangezicht. Laat uw tuchtige Jeruzalem, opdat mijn ziel van u niet afgetrokken worden, opdat ik u niet stelle tot een woestheid, tot een onbewoond land. Zo zegt de Heere der Heerscharen: zij zullen Israëls overblijfsel vlijtiglijk nalezen. Gelijk een wijnstok, breng uw hand weder. Gelijk een wijnlezer aan de korven. Tot wien zal ik spreken en betuigen dat zij het horen? Zie, hun oor is onbesneden, dat zij niet kunnen toeluisteren. Zie, het woord des Heren is hun tot een smaad. Zij hebben geen lust daartoe. Daarom ben ik vol van des Heren grimmigheid. Ik ben moe geworden van inhouden. Ik zal ze uitstorten over de kinderkens op de straat en over de vergadering van de jongelingen tezamen. Want zelfs de man met de vrouw zullen gevangen worden, de oude met dien die vol is van dagen. En hun huizen zullen omgewend worden tot anderen, tezamen met de akkers en de vrouwen. Want ik zal mijn hand uitstrekken tegen de inwoners deze land, spreekt de Heere. Want van hun kleinste af tot hun grootste toe pleegden ieder van hen gierigheid. En van de profeet af tot de priester toe bedrijfden ieder van hen valsheid. En zij genezen de breuk van de dochter van mijn volk op het lichtst, zeggende: vrede, vrede. Doch daar is geen vrede. Zij zijn beschaamd omdat zij gruwel bedreven hebben. Ja, zij schamen zich in het minst niet, weten ook niet van schaamrood te maken. Daarom zullen zij vallen onder de vallende. Ten tijde als ik hen bezoeken zal, zullen zij struikelen, zegt de Heere. Zo zegt de Heere: staat op de wegen en zie toe en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin. Zo zult gij rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen: wij zullen daarin niet wandelen. Ik heb ook wachters over uw lieden gesteld, zeggende: luister naar het geluid van de bezuin. Maar zij zeggen: wij zullen niet luisteren. Tot zover. Het is een bekend gezegde of een bekende uitdrukking: stilstand is achteruitgang. En je kunt dat op allerlei terreinen van het leven toepassen. Als u een huis heeft en u onderhoudt dat huis niet, u schildert dat bijvoorbeeld één keer in de zoveel jaar niet op, dan staat alles niet alleen stil, maar dan gaat ook uiteindelijk het huis, de kwaliteit ervan, in ieder geval het houtwerk, zal achteruit gaan. Je kunt dat toepassen op een bedrijf. Als een bedrijf weigert met de tijd mee te gaan en geen nieuwe machines aanschaft, maar het gewoon bij het oude laat, omdat die nog wel functioneren, dan zullen ze op een gegeven moment ook merken dat ze achter gaan lopen ten opzichte van de concurrenten. Stilstand is achteruitgang. En jij merkt dat wellicht ook wel als je ergens bent gaan werken en uiteindelijk blijkt dat de baas ook van jou vraagt om toch verder te blijven leren. Je dacht wellicht klaar te zijn, maar je moet blijven studeren, want, zegt hij, stilstaan, ook wat dat betreft, is achteruitgaan. Zo is het op heel veel fronten in de maatschappij en in ons leven. Toch, Als we het gedeelte voor vanavond met elkaar, wat we willen gaan overdenken, met elkaar nog eens een keer bekijken. En dan zo in het bijzonder vers 16, zullen we daar zien dat stilstaan betekent eigenlijk achteruit gaan. Of dat is de bedoeling van de schrijver, dat ze hier in dit geval het volk achteruit zal gaan. En dat is dan weer geen achteruitgang. Want als ik de tekst goed gelezen heb, betekent dat juist een vooruitgang. Stilstand is hier dus noodzakelijk. Is in ieder geval geen achteruitgang, zoals wij het woord gebruiken. Maar een achteruitgang in de goede zin van het woord. Want dat staat er eigenlijk in vers 16. En dat is het vers wat we vanavond met elkaar wat verder willen bekijken en overdenken. En ik lees dat vers nog een keer. Zo zegt de Heere, staat op de wegen en ziet toe en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin. Zo zult gij rust vinden voor uw ziel, maar zij zeggen, wij zullen daarin niet wandelen. Het gedeelte wat we gelezen hebben vanavond met elkaar komt dus uit de profetie van Jeremia. Jeremia, wie was hij eigenlijk? Nou, aan het begin van zijn profetie in hoofdstuk 1 wordt daar kort iets over gezegd in vers 1. Jeremia, hij is de zoon van Hilkia uit de priesters die te Anatot waren in het land van Benjamin. Jeremia was dus de zoon van een priester en zijn vader diende als priester in de stam van Benjamin. En ook is van Jeremia bekend in welke tijd die leefde. Hij is ongeveer begonnen met zijn werk in de nadagen van de laatste koningen van het Tweestammenrijk. En hij is dan begonnen in de tijd van Josia en heeft ook de koningen daarna die maar kort geregeerd hebben meegemaakt. Jeremia leefde dus in die tijd. En wat was zijn opdracht? Nou, daar staat ook wel iets over in het eerste hoofdstuk, in vers 10. Dat was geen gemakkelijke opdracht. Want wat zegt de Heere tegen Jeremia? Ik stel u aan over de volken en over de koninkrijken. En wat moet hij dan gaan doen, Jeremia? Hij moet uit gaan rukken, hij moet af gaan breken, hij moet verderven en hij moet verstoren. O ja, er staat ook dat hij ook moet bouwen en moet planten. Maar de meeste woorden die de Heere gebruikt bij zijn opdracht zijn toch woorden die afschrikken, uitrukken, afbreken, verderven, verstoren. Dat is de opdracht die Jeremia krijgt. Geen gemakkelijke opdracht toch. En dan is de opdracht van Jeremia niet gemakkelijk. Hij moet als het ware het oordeel aankondigen. Wat het Jeremia nog veel moeilijker maakt, is de reactie van het volk. Want het volk, het Tweestammenrijk, blijkt daar niet naar te willen luisteren. We hebben het zojuist ook met elkaar gelezen. Ze gaan als het ware voort in het leven in de zonde. Vers 10 lazen we het zojuist met elkaar van hoofdstuk 6. Hun oor is onbesneden. Ze kunnen niet toeluisteren. Ze willen het ook niet. Ze hebben geen lust daartoe, zegt het vervolg van vers 10. En dat niet alleen. Ze spotten als het ware ook gewoon met het woord van de Heere. Dat staat er eigenlijk ook. Het is hun tot een smaad. Ze denken van Jeremia en ten diepste van de Heere, laat hem maar praten. En daarom gaat de Heere verder. Hij zal inderdaad gaan afbreken. Hij zal inderdaad gaan verstoren. En niemand zal wat dat betreft ook aan het gewis verderf ontkomen. Vers 11 zegt het. Daar wordt gesproken over de kinderen, de kleine kinderen op de straat. De jongeren, de mannen, de vrouwen van middelbare leeftijd en de ouden. Iedereen zal met het oordeel van de Heere te maken krijgen. Er is geen ontkomen aan. En nogmaals, wat doet het volk? Ze luisteren liever naar valse profeten. Want die valse profeten zeggen, het valt heus wel mee, vers 14. Ze genezen de breuk van de dochter van mijn volk op het lichtst. En ze zeggen, vrede, vrede, er is niks aan de hand. Maar, zegt de Heere, er is geen vrede. Ja, zegt hij, ik zal komen met mijn plaag en met mijn straffen. En zij zullen struikelen, zegt de Heere, als ik hun zal bezoeken aan het eind van vers 15. En dan komt het gedeelte waar we dus vanavond met elkaar bij stil willen staan, vers 16. Want te midden van het oordeel wat de Heere aankondigt, komt de Heere hier toch nog met een oproep. Een oproep tot bekering, zo zouden we het kunnen noemen. En dat is niet alleen hier, dat gebeurt eigenlijk door heel het Bijbelboek heen. Op verschillende momenten roept de Heere het volk toch toe om zich te bekeren en om in te keren. En zo ook in vers 16. Laten we het begin nog maar een keer lezen. Zo zegt de Heere, staat op de wegen en ziet toe. De Heere zegt als het ware door het middel van Jeremia tegen het volk, sta nu eens stil. En hij gebruikt daar een beeld van iemand die onderweg is en die, zo zou je het ook kunnen lezen, bij een tweesprong of bij een kruising uitkomt en opgeroepen wordt om eens even stil te staan en om toe te zien, om te kijken op welke weg die nu is en of die op de goede weg is. En we zien dan het beeld voor ons, wat we nu eigenlijk niet meer zo kennen, van iemand die onderweg is en tijdens die weg wellicht niet zo goed meer weet waar die naartoe moet en even stopt als het ware vlakbij een punt waar een afslag is of waar een kruising is en nog eens eventjes naar op de kaart kijkt om te kijken van moet ik nu linksaf of moet ik nu rechtsaf. Zo gebruikt Jeremia als het ware hier het beeld om eens even stil te staan en te kijken of het volk wel op de goede weg is. Zo zegt de Heere, staat op uw wegen en zie toe. Kijk nu eens rustig op welke weg u bent. En ligt daar vanavond voor ons ook geen les in, zo aan het einde van deze week, om eens een moment rustig stil te staan. Stil te staan en onze levensweg te overdenken. Want ook ons leven kunnen we toch vergelijken met een levensweg. En die weg die is begonnen bij onze geboorte. En die weg die zal ophouden hier op aarde als we sterven. En niemand van ons weet wanneer dat zo is. En daarom zegt de Heere vanavond ook ten opzichte van u en ten opzichte van mij, sta nu eens een moment stil en zie nou eens toe. Onderzoek jezelf eens of je nu op die goede weg bent. Op welke weg zijn wij nu als we op reis zijn, ten diepste toch, naar de eeuwigheid toe. Een oproep dus om stil te staan. En ik moest bij de voorbereiding denken aan de gelijkenis van de verloren zoon. Eigenlijk zie je bij hem ook zo'n moment komen dat hij als het ware stilstaat. Ja, de Heer laat hem stilstaan, want dan staat er en hij tot zichzelf gekomen zijnde. Juist toen hij daar zat, hopeloos, bij de varkens, kwam het moment in zijn leven dat hij tot zichzelf kwam en dat hij tot stilstand kwam. Wat is dat nodig? Zo aan het einde van de week dat dat ook in ons leven gebeurt. En het woord van vanavond roept ons daar ook toe op om stil te staan. Ja, ten diepste roept het op om het gebed of de Heilige Geest ons wil laten zien op welke weg wil zijn of we stil mogen staan. Want dat zegt de tekst. Sta op uw wegen en ziet toe. Met welk doel? Nou, vraagt naar de oude paden. En dat is een gedeelte van deze tekst die op het eerste gezicht verkeerd gelezen zou kunnen worden. We kunnen dat gedeelte vraagt naar de oude paden oppervlakkig lezen en dan kan het ons enig gevoel van nostalgie geven. En we kunnen dan wellicht ook nog zeggen met een beroep op dit gedeelte, we moeten in de kerk alles bij het oude houden. Of een ander zegt met een enige verzuchting van, het is toch niet meer zo zoals het vroeger was. Het is nodig dat we weer de oude paden ingaan. Maar als we dat doen, dan gebruiken we dit gedeelte verkeerd. Dan gebruiken we dit vers verkeerd. Natuurlijk moeten we bij iedere verandering afvragen of het een goede verandering is. En als iets goed functioneert, hoeven we het ook niet te veranderen. Maar dat is niet de bedoeling van de Heer en ook niet de bedoeling van Jeremia. Als de Heer dan oproept om terug te keren naar de oude paden, dan zeggen de kanttekeningen, dat zijn de paden van de eeuwigheid. En dat zijn die paden waarin God zijn volk in voortijden, dus in alle eeuwen geleerd en geleid heeft om hun tot de zaligheid te brengen. Dat zijn dus de paden waarop Abraham gewandeld heeft toen de Heere begonnen is met hem te roepen uit Ur der Chaldeeën. Toen de Heere hem riep en zei, Abraham, ga uit uw land, ga uit uw geslacht, ga uit uw maagschap naar het land dat ik u wijzen zal. En dat is die weg geweest waarin Abraham niet beschaamd uitgekomen is, waarin de Heere zich geopenbaard heeft als God de Almachtige. En daarom hoefde hij niet te vrezen. Het is die weg die Jacob bewandeld heeft, zodat hij op zijn sterfbed mocht zeggen, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Dat is de weg van de oude paden. De weg waarvan David het mocht zeggen, zo aan het einde van zijn leven, hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij een eeuwig verbond met mij gemaakt. Dat is de weg die de Heere hier vanavond ons voorschrijft. De weg zoals de Heere altijd gewerkt heeft. En dat is een weg van afkeer van de zonde en het gehoorzamen, het volgen van de Heere. En dat deed de Heere in het verleden. En daarin is de Heere nu nog dezelfde. Wat dat betreft hoeven we ook niet te verlangen naar nieuwe paden. Dat is het pad waarin de Heere zijn volk altijd geleid heeft. En zo roept Jeremia het volk, wat niks meer van de Heere wil weten, op om terug te gaan naar die oude paden. Waarom? Om alles bij het oude te houden? Nee, dat niet, zei ik. Opdat ze de goede weg mogen zien. Waar toch de goede weg zij. En wat is dan die goede weg? Dat mogen we ook nieuwtestamentisch lezen. Dat is de Heere Jezus Christus die het gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als het ware wordt hier vanuit het Oude Testament al heen gewezen naar hem. Hij die de weg is, de waarheid en het leven. Waartoe we mogen en waartoe we moeten komen. Heeft u hem zo al nodig gekregen? Laat u zich door hem leiden. Weet u, hij is ook voor mij de weg. En daarom mag ik ook uit genade hem navolgen. Hoe die weg ook is. Hoe moeilijk soms die weg ook mag zijn. En als dat niet zo is, dan zegt de Heer het vanavond ook ten opzichte van u en ten opzichte van jou. Volg mij toch na. Verwacht het toch van mij. Dat is echt de goede weg. Ik ben die goede weg. En daarin belooft de Heer niet alleen dat we dan stil blijven staan, maar ook dat we vooruit mogen gaan. Want dat zegt het laatste stukje dan. En wandelt daarin. Zo zult gij rust vinden voor uw ziel. En dan laat de Heer op twee manieren zien hoe goed het is om op die weg te zijn. Twee beelden gebruikt de Heer hier eigenlijk te waren. Of twee zaken. Het eerste is, er wordt gesproken over wandelen. Nou, wandelen, dat doe je voor je ontspanning. Je loopt ergens naartoe, maar je gaat wandelen en dat doe je voor je ontspanning, voor je plezier. En vaak doe je dat niet alleen, vaak doe je dat ook met iemand die je goed kent. Iemand die je vertrouwt. Zo zegt de Heer het ook ten opzichte van u en mij vanavond. Wandel nou op die weg met mij. Ik ben te vertrouwen. En dat geeft als het ware ontspanning. Ook te midden van alle zorgen in het leven. En dat is het laatste wat de Heere ook wil geven. Naast die ontspanning wil de Heere ook rust geven. Zo zult gij rust vinden voor uw ziel. En dan wordt er heel terecht, u kunt dat zelf wellicht ook thuis meelezen, als u een Bijbel hebt met een tekstverwijzing, heen gewezen naar Matteüs 11, vers 29, waar de Heere het zelf zegt. Mijn juk is zacht en mijn last is licht en komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Zo zult gij rust vinden voor uw ziel. Zegt u het aan het eind van deze week. Ja, ik ben eigenlijk heel onrustig. Ik weet niet waar ik de rust vandaan moet halen. Ook al is mijn agenda wellicht helemaal niet meer zo gevuld, niet zo gevuld. Ik kom niet tot rust toe. Dan zegt de Heer aan het vanavond. Wend u naar mij toe. En gij zult rust vinden in de Heer Jezus Christus voor uw ziel. Het is een aansporing om het helemaal van hem te verwachten. Maar er ligt ook een waarschuwing in. En dat is het allerlaatste van dit vers. Want wat is dan de reactie van het volk ten opzichte van deze lieflijke nodiging? Maar zij zeggen, wij zullen daarin niet wandelen. Wij zullen niet. Heel beslist is dat de afwijzing. En heel beslist zal dat dan ook zijn als we die roepstem van de Heere ook vanavond naast ons neerleggen. En we zeggen, wij zullen daarin niet wandelen. Dan kunnen we ook geen rust verwachten. Dan kunnen we ook geen vrede verwachten. En daarom is de oproep vanuit het woord vanavond om onszelf te onderzoeken. Om toe te zien en naar de oude paden te vragen waar toch de goede weg zij. En daarin te wandelen. Zo zult u, zo zult jij rust vinden voor uw en jouw ziel. We gaan nog luisteren naar het orgelspel van Edwin van Heteren. En dat is uit Psalm 119. En dan zijn dat de versen 30 en 23. Vers 30, ik heb bedaard mijn wegen nagegaan, mijn voet gekeerd tot uw getuigenissen. De psalmdichter doet eigenlijk hetzelfde. Hè? Die gaat in rust zijn wegen na, welke weg die nu is. En hij mij gehaast die paden in te slaan, waarin mijn ziel zich nimmer kan vergissen. Ik heb niet vertraagd om op die effe baan, op dat effe pad, op die effe weg, het doel van uw geboden niet te missen. En op die weg geeft dat ook blijdschap, vrede en rust. Want dat zegt vers 23. Dan wandel ik vol moed op ruimer baan, omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. Dan doe ik zelfs aan koningen verstaan, hoezeer mij uw getuigenissen strelen. Dan zal ik mij niet schamen, noch uw daan, uit slaafs ontzag of dwaze vrees verhelen. Psalm 119, vers 30 en 23. Zullen we nog met elkaar danken en bidden. Heere God in de hemel, zo mogen we tot u komen aan het einde van deze dagsluiting, zo aan het einde bijna van deze week. En dan past het ons uw naam te danken dat u het gaf dat we een ogenblik met elkaar zo mochten nadenken over een gedeelte vanuit uw woord. Heere, wat is uw woord toch rijk? Het is toch werkelijk een onuitputtelijke schat, waarin zoveel ligt tot onderwijs voor het leven van ons allemaal. En wat betoont u toch een bemoeienis met ons, dat u uw woord aan ons gegeven hebt. Heere, geef dat we het niet ongeopend laten liggen, maar dat het werkelijk waar een lamp voor onze voet en een licht op ons pad mag zijn. Omdat het toch de schriften zijn, ja ook dit gedeelte, die van u getuigen. En Heere, dan zegt uw woord het zelf. Gij, jij en u doet er wel op dat we erop acht slaan als op een licht schijnend in een duistere plaats. Totdat die morgenster opgaat in ons leven. Heere, geef dat dat het verlangen ook mag zijn. Dat u, o Heere Jezus Christus, heerlijk en gepast voor ons mag zijn of worden. Geef dat als we u al mogen kennen, Heer. Zou u dan willen geven dat uw woord ook met kracht zo mag spreken, dat we u, o Heere Jezus Christus, mogen zien in uw heerlijkheid, in uw schoonheid, maar ook, Heere, in uw priesterlijke bediening, dat er nu bij u rust te vinden is voor onze zielen. Geef, Heere, dat we zo tot u de toevlucht mogen nemen, ook al klaagt alles ons aan, ook al bespringt de duivel ons, ook al weten we van ons kwade hart wat zo naar boven kan komen. Heere, bij u is toch alleen de rust te vinden. Geef dat we die dan ook mogen zoeken, iedere keer weer. Gaat u met ons in het verdere van deze avond. Wilt u ons bewaren ook in de nacht die voorligt. Als we zo over een enkele dag weer mogen heenleven naar uw dag. Heere, wilt u een zegen geven bij uw woord. Sterkt u ook onze dominee. Helpt u hem in alle dingen. En hoort u ons gebed, wij vragen het van u, om Jezus wil. Amen. We gaan tenslotte nog met elkaar zingen uit Psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, vers 2.